Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 84 en daarvan het zesde vers, want God de Heere zo goed, zo mild, is ten allen tijd een zon en schild. Het zesde van Psalm 84. Twee schriftlezingen. De eerste schriftlezing is ook gelijk de tekst voor de prediking. En wel Genesis 15 vers 1 tot en met 6. En daarna de tweede schriftlezing Romeinen 4 vers 1 tot en met 25. Want in Romeinen 4 vers 1 tot en met 5 wordt eigenlijk Genesis 15 vers 1 tot en met 6 ook verklaard. En daarna doen we belijdenis des geloofs en zingen het 18e vers van Psalm 31. Ik heb te moedeloos neergebogen en door de vrees gejaagd, weleer te ras geklaagd. Ik ben afgesneden van voor uw ogen. Dan nog wou ge u ontfermen, toen gij mij hoorde kermen. Wij noemden nu dus Genesis 15 vers 1 tot 6, Romeinen 4 vers 1 tot 25, de geloofsbelijdenis en het 18e van 31.
Na deze dingen geschiedde het woord des Heren tot Abraham in een gezicht, zeggende: vrees niet, Abraham, ik ben u een schild, uw loon zeer groot. Toen zeide Abraham: Heere, Heere, wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga en de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer. Voort zeide Abraham, zie, mij hebt gij geen zaad gegeven. En zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. En zie, het woord des Heren was tot hem, zeggende, deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar die uit uw lijf voortkomen zal. Die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem uit naar buiten en zeide, zie nu op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem, al zo zal uw zaad zijn. En hij geloofde in de Heere en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Romeinen 4. Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze vader verkregen heeft naar het vlees? Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Nu, degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Gelijk ook David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent, zonder werken, zeggende, zalig zijn zij, welke ongerechtigheden vergeven zijn. En welke zonden bedekt zijn. Zalig is de man welke de Heere de zonde niet toerekent. Deze zaligspreking dan, is die alleen over de besnijdenis of ook over de vooruit? Want wij zeggen dat Abraham het geloof gerekend is tot rechtvaardigheid. Hoe is het hem dan toegerekend? Als hij in de besnijdenis was of in de vooruit? Niet in de besnijdenis, maar in de vooruit. En die heeft het teken der besnijdenis ontvangen tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs die hem in de vooruit was toegerekend. Opdat hij zou zijn een vader van alle die geloven in de vooruit zijnde, ten einde ook hun de rechtvaardigheid toegerekend worden. En een vader der besnijdenis, degene namelijk die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs. Van onze vader Abraham, het welk in de vooruit was. Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. Want indien degene die uit de wet zijn, erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel geworden en de belofte is teniet gedaan. Want de wet werkt toorn, want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Daarom is hij uit het geloof, opdat zij naar genade, ten einde de belofte vast zij al de zaden, niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof van Abraham is, welke een vader is van ons allen. Gelijk geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gesteld, voor hem, aan welk hij geloofd heeft, namelijk God. Die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn, alsof zij waren. Welke tegen hoop op hoop geloofd heeft dat hij zou worden een vader van vele volken, volgens hetgeen gezegd was, alzo zal uw zaad wezen. En niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt dat alreede verstorven was, alzo hij omtrent 100 jaren oud was. Nog ook dat de moeder in Sara verstorven was. En die heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer. En ten volle verzekerd zijnde dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen. Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. En nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil, welk het zal toegerekend worden, namelijk degene die geloven in hem, die Jezus onze Heere uit de doden opgewekt heeft, welke overgeleverd is om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En ieder spreekt in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemeen, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Luisteren we nu naar het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier ter voorbereiding ook op het heilig avondmaal. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht, in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het, en zeide: neemt eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals, en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zodan wie onwaardiglijk dit brood eet en de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen van noden, eerstelijk dat wij ons tevoren recht beproeven en ten andere dat wij het tot dat einde richten. Dat betekent tot dat doel waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. En de waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk, persoonlijk betekent dat, bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. En ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. En ten derde onderzoeken een iegelijk zijn conscientie, dat is geweten, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige vijandschap alle en haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Allen die dan al zo gezind zijn, wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafels zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heeren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het Rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgoden dienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen mitschaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in de kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouderen en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, boekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilig avondmaal des Heeren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in onszelf bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans desniettegenstaande, overmits ons door de genade des Heiligen Geestes zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het voorbereidend gedeelte. Vragen we de Heer om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. Heer, het is voorbereiding op het heilig avondmaal. Het is voorbereiding op onze dood. Het is voorbereiding op het moment dat wij straks voor uw rechterstoel komen te verschijnen. Ons hele leven is een voorbereiding. En de wijze waarop wij in dit leven hebben gestaan, gedacht, gesproken en gedaan, is bepalend voor de eeuwigheid. En geeft dat we daarvan ons bewust mogen zijn, als we in de kerk zitten. En dat wij hier in uw huis daarom met uw woord in aanraking komen, dat gij ons einde bekend maakt. En dat we daarop zullen letten, o Heere, opdat wij, voordat wij sterven, een nieuw hart van u mogen krijgen. Voordat wij sterven, dat wij sterven zullen aan de zonde en sterven aan de wereld. En dat wij verlost worden uit de handen des duivels. En dat we een kind van u mogen worden door genade. Voordat wij sterven, Heere, dat wij dat onmisbare instrument zullen ontvangen van het zaligmakend geloof. Als een vrucht van de wedergeboorte. Dat grote wonder waarvan onze belijdenis zegt dat het nog veel uitnemender is dan de schepping der wereld. En Heere, wij bidden en smeken van u of gij ons gebed wil schenken. Stort toch de geest der genade naar uw belofte uit in onze harten. Opdat wij biddend naar uw woord zullen luisteren. En ook biddend uw woord zullen prediken. Want wij kunnen dat niet vanuit onszelf. Daarom schenk ons licht en wijsheid. Opdat die ons zou mogen geleiden. In onze gedachten en in onze woorden. Dat we eerbied mogen betrachten in het luisteren naar uw heilig woord. En dat wij allen een toch eerlijkmakende genade mogen ontvangen. Zowel degene die afblijven als degene die aangaan. Want we hebben het samen gelezen dat het zo heel persoonlijk is. En iegelijk van u onderzoeken zichzelf. En wij bidden u of gij ons dat wil leren op de school van vrije genade. Opdat wij mogen verstaan wat die dichter zingt. Beproef mij vrij van omhoog. Heere, gij doorgrondt mij. En gij kent mij. Gij weet van mijn zitten en mijn opstaan. En als we daar daadwerkelijk iets van mogen beleven, dan kan het gewoon niet anders dan dat wij uitroepen, Heere, vergeef mij al mijn zonden, die uwe hoogheid schonden. Gena, o hoogste majesteit, wilt gij toch ons bedekken met dat dierbare reinigende bloed van Christus. Alleen door dat bloed kunnen wij bestaan voor een heilig en een rechtvaardig God. O Heere, ga niet met uw knecht in het gericht. En gedenk aan uw verbond. Gedenk aan uw genade, o Heere. Opdat wij alleen mogen leunen en steunen op uw genade. En dat we het mogen verstaan in de oefeningen van het leven. Van het lijden en van het strijden. In de oefeningen van het geloof, in de oefeningen van het dragen van kruismoeite en verdriet, mijn genade is u genoeg. En Heere, geef toch dat we dat ook mogen leren om daar genoeg aan te hebben, ook als het gaat om het aantreden aan het heilig avondmaal. Want dat zijn toch mensen die ontledigd zijn van zichzelf en in zichzelf geen grond kunnen vinden waar ze het anker der ziel op kunnen werpen. Maar die geleerd hebben midden in de dood te liggen. Maar het leven buiten zichzelf te vinden in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die dierbare middelaar en borg. De gastheer aan de tafel des Heren, wiens tekenen uitgedeeld worden. De tekenen van zijn onuitsprekelijke liefde. Dat hij zijn eigen vlees heeft gegeven tot een maaltijd voor de zijnen, zijn eigen bloed tot een drank voor degene die u lief hebben. Om gespijzigd en gelaafd te worden met het goede. En te mogen ervaren deze ellendige riep. En de Heere hoorde. En verloste hem uit al zijn benauwdheden. En dat zij mogen ervaren, kom, smaakt en ziet dat de Heere goed is. Om ook dat anderen voor te houden die daar nog geen kennis van hebben. Die misschien van verre staan en niet durven. Wel een betrekking hebben op deze dingen en u de Heere lief hebben gekregen. Maar nog niet die oefeningen des geloofs kennen. Om vrijmoedigheid te ontlenen aan hem die roept. O Heere, gedenk ze ook. Maar ook aan degenen die nog onbekeerd zijn, die u de Heere nog niet vrezen. O, wilt gij hen dan ook ontdekken aan hun gevaarlijke toestand, opdat zij u de Heere mogen leren kennen. En we bidden u dat in het bijzonder ook voor onze kinderen en onze jeugd. Die leven in een moeilijke tijd van veel verleiding. Wilt gij ze vasthouden en zegen ook de opvoeding, het catechetisch onderwijs, het werk van onze zondagsschool en de vereniging, opdat dat ook gezegend mag worden om onze jongeren vast te houden voor de waarheid, maar bovenal dat zij kinderen van de waarheid mogen worden. En wij bidden u of gij daartoe ook het onderwijs wil zegenen, dat zij ontvangen. En denk aan al het werk in uw koninkrijk, het ambtelijk werk in het midden der gemeente, maar ook daarbuiten, wereldwijd onder de Joden en onder de heidenen, zegen het, o Heere. We bidden u voor onze overheden. Wilt u hen helpen in hun verantwoordelijke taak en geef dat er rust en orde mag zijn in ons land, maar overal in de wereld. Denk aan uw kerk die benauwd wordt. Denk aan uw kerk die vervolgd wordt. Ondersteun ze. Heere, gedenk aan hen die een bijzonder kruis hebben te dragen. Wilt u ze kracht geven naar kruis, naar uw belofte. En dat dat kruis ook geheiligd mag worden in hun leven. Opdat zij mogen zien dat het een louterend kruis kan worden. Wanneer wij achter u de Heere aan mogen komen. En achter u de Heere dat kruis mogen opnemen. Heere, gedenk uw knecht en help hem toch. En verhoor onze bede om Jezus wil. Amen. En dan zingen we ter voorbereiding Psalm 77 vers 1, 5 en 8. De Heere zegen u en uw gaven. 1, 5 en 8 van 77. En zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 103. En daarvan het tweede vers: looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven, uw krank een kent en liefderijk geneest, die van het verderf uw leven wil verschonen, met goedheid en barmhartigheid u kronen, die in de nood uw redder is geweest. Tweede vers van Psalm 103 na het amen van de prediking. Gemeente, het is vandaag de eerste Adventszondag. En tevens ook voorbereiding op het heilig avondmaal. Het woord Advent betekent komst. En dan ziet de kerk uit naar de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En de kerk van de oude dag zag uit naar de komst van de Heer Jezus in het vlees. Wat wij ook straks weer met kerstfeest hopen te gedenken. En voor wie is die belofte? Dat staat heel duidelijk in Gods woord. Die belofte is bestemd voor een volk dat in de duisternis wandelt en geen licht ziet. En misschien zit er ook een die zegt, ja, zo is het bij mij ook, het is zo donker. En ik durf eigenlijk geen stap meer te verzetten, ook in geestelijk opzicht niet. En dat de Heer dan juist aan de zulken dat licht aankondigt. Om ook Gods bekommerde kerk te bemoedigen. Want het is toch altijd weer zo dat het zijn komst is die het heil volmaken zal. Niet alleen voor het eerst, maar ook telkens weer opnieuw. Ook als het gaat om de voorbereiding op het heilig avondmaal. Dan is het toch, als het goed is, in het hart van degene die de Heere vrezen. O Heere, kom u toch. Kom toch met de werking van uw Heilige Geest. En draag het woord van u toch in mijn hart. Opdat ik houvast mag krijgen aan dat woord van u, o Heere. En zo kwam de Heere ook op bezoek bij Abraham. Als we letten op onze tekst, hoe de Heere daar Abraham komt te bemoedigen en te bevestigen in zijn aangevochten en bestreden geloofsleven. En we schrijven boven de prediking: Abraham gelooft Gods adventsbelofte. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst bij zijn geloofsstrijd. Ten tweede de geloofsoverwinning. En ten derde de geloofsvrucht. Dus Abraham gelooft Gods adventsbelofte. De geloofsstrijd treffen we aan in de versen 1 tot en met 3. En dan de geloofsoverwinning, de versen 4 tot en met 6a. En dan de geloofsvrucht, dat is 6b. We luisteren dus allereerst naar Abrahams geloofsstrijd. Onze kanttekeningen geven boven dit hoofdstuk een prachtige samenvatting van dit hoofdstuk. Dat wil ik u voorlezen. Daar staat: Abraham, kleinmoedig zijnde, wordt van God door een gezicht en zeer heerlijke, zo geestelijke als lichamelijke beloften gesterkt en door het geloof gerechtvaardigd. Dat is de korte samenvatting die onze kanttekeningen geven van dit hoofdstuk. Abraham is kleinmoedig. Waarom eigenlijk? Na deze dingen geschiedde het woord des Heeren in hun gezicht. Abraham die zit in zijn tent, jongens en meisjes. En hij zit maar te praktiseren. Na deze dingen. Ja, er was al zoveel gebeurd. Geroepen uit Ur der Chaldeeën. Dat was inmiddels al 10 jaar geleden. En hij is nu 85 jaar. De eerste 2 jaar dat hij in Kanaan was, ging het wel. Maar toen brak er een hongersnood uit en toen braken er 7 jaren verblijf in Egypte aan. En toen is hij teruggekeerd naar Kanaan, want daar moest hij naartoe. En toen hij daar 1 jaar was, toen kwam de breuk met Lot. En toen daarna, ja, dat hij met een klein legertje Kedorlaomer versloeg om zijn neef Lot te bevrijden. Dat was echt wel een hoogtepunt. Dat was ook wel een daad des geloofs, omdat de Heere hem die overwinning gaf, die wonderlijke ontmoeting met Melchizedek, die hoge belijdenis die hij uitsprak van nee, ik wil niets van de buit, zodat niemand zegt ik heb Abraham rijk gemaakt. Je zou kunnen zeggen, hij is op een hoogtepunt geweest en dat is vaak ook een psychologische reactie wanneer een mens op een hoogtepunt is geweest en hij wordt weer op zichzelf teruggeworpen als het ware, dan kan hij zo inzakken. En dat zien we hier ook bij Abraham. En na deze dingen, Abraham, hij zit in de put. Abraham, hij ziet op de omstandigheden, hij ziet op zijn leeftijd, hij ziet op de onmogelijkheden. En misschien is dat bij u ook wel. Als u zegt, ja, het is voorbereiding op het heilig avondmaal en als ik op mijzelf zie en op de omstandigheden, dan denk ik, zouden Gods beloftenissen immer haar vervulling missen? Dat ik er geen houvast meer aan heb. En ja, wie is het dan die dat ziet en wie is het dan die dat hoort en weet? Dat is de Heere zelf. En dan staat er zo en na deze dingen geschiedde het woord des Heeren in hun gezicht tot Abraham zeggende. Dat betekent dus dat Abraham iemand ziet in hun gezicht, staat er. Een woord wat er in het Hebreeuws staat, dat betekent dat hij een visionaire verschijning krijgt. Waar hij zelf bewust aanwezig is. Het is niet een droom, hij ziet iemand. Hij ziet niemand minder dan de Heere. En als de Heere zich openbaart in een verschijning, gemeente, dan openbaart hij zich altijd in de tweede persoon van het goddelijke wezen. Dat is in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En dan weliswaar hier in een oud-testamentische verschijning. Maar de Heere die gaat zich op een bijzondere wijze aan Abraham openbaren. En wat is dan belangrijk in dat aanlopende zinnetje? Niet zozeer dat woordje gezicht, maar vooral het woord des Heeren. En het woord des Heeren geschiedde in hun gezicht tot Abraham. Want dat gezicht dat valt weer weg. En die verschijning is straks weer verdwenen. Maar dat woord des Heeren, daar gaat het om in het leven van Abraham. En wat zegt de Heere dan? Dan zegt de Heere, Abraham, vrees niet. En daaruit blijkt dat de Heere dus van zijn omstandigheden af weet. Want als de Heere gaat spreken in je leven, gemeente, dan sluit hij aan bij de zielstoestand waarin u zich verkeert. En dat doet hij hier ook bij Abraham. De Heere sluit aan bij de vreesachtige ziel van Abraham, die zo bestreden en zo aangevochten en zo bedroefd is van binnen. En heen en weer geslingerd wordt tussen hoop en tussen vrees. Vrees niet, Abraham. En wat wil de Heere dan met deze woorden? De vrees uitdrijven bij Abraham. En waarmee gaat hij dan die vrees uitdrijven? Met een belofte die precies past bij de omstandigheden waar Abraham in verkeert. Abraham, ik ben u een schild. Uw loon zeer groot. Een kostelijke belofte die de Heere hier uitspreekt tot zijn kind Abraham. Allereerst, ik ben u een schild, Abraham. Het is alsof de Heere pal voor hem gaat staan en zich omdraait, zodat Abraham de rug van de Heere ziet en dat de Heere als het ware naar buiten wijst en zegt, Abraham, waar ben je nou eigenlijk bang voor? Waar vrees je nou eigenlijk voor? Abraham, ik ben u een schild. Ik zal je beschermen. En dat daaruit blijkt dat Abraham dus bang is. En waar zou hij dan bang voor zijn, jongens en meisjes? Nou, misschien wel voor koning Kedorlaomer. Dat hij zich bezint en dat hij denkt, en nou ga ik me toch breken. Want hoe is het toch mogelijk dat ik me door zo'n klein legertje heb laten verslaan. Zo'n nomaat. die daar met zijn personeel notabene een overwinning houdt. Nee, maar ik ga terug om die Abraham te verslaan, want dat is een bedreiging in het land Kanaan. Maar de Heere zegt, heb ik toen niet betoond je te beschermen? En daarom de Heere gaat als het ware pal voor hem staan. Ik ben u een schild. En het tweede wat hij zegt, dat is uw loon zeer groot. Uw loon, uw rijkdom, uw deel. Abraham, hoor je dat? Zoals later de dichter van Psalm 16 dat ook zo kostelijk zegt. Als hij grijpt naar de wijze waarop de Levieten te horen hebben gekregen als ze niet delen in het land der belofte, dat de Heere zegt, ik ben uw deel. Ik heb mij aan u weggeschonken, Abraham. Nee, de Heere zegt niet, ik zal je rijk maken, maar ik ben je rijkdom, Abraham. Ikzelf. En onze kanttekeningen verklaren dat zo prachtig. Die zeggen, deze woorden begrijpen de volheid aller gelukzaligheid die God zijn kinderen in de Messias belooft en geeft bestaande 1 in de bescherming tegen alle kwaad en 2 in de toevoeging van alle goed, hier in beginsel en straks volmaakt. En daaruit blijkt, geliefden, dat het hier gaat om een openbaring van de middelaar. De Heere laat aan Abraham iets zien van wie de tweede persoon zal zijn, die grote zoon van Abraham, de Messias. Dat die voor hem een schild zal zijn en dat die voor hem zijn rijkdom zal zijn. En dat wordt hem nu uit enkel genade geschonken, gemeente, in de belofte. Nou, zeg je, als de Heere toch zo spreekt, ja, dan kan ik avondmaal houden. Als de Heere zo krachtig tot me spreekt. En dan is Abraham er toch wel uit, nietwaar? En dat zal toch bij Abraham wel het geloof in de beoefening brengen. Maar nee, Abraham komt met een tegenwerping. En dan zie je dat ook een kind des Heeren een tweemens is. Dat hij te maken heeft met geloof en ongeloof. En daardoor zo heen en weer geslingerd wordt. Want dat Abraham ook toch wel te maken heeft met geloof. Dat blijkt op de wijze waarop hij die tegenwerping inleidt. Want hij zegt namelijk, Heere, Heere. En de aanhef van die tegenwerping verraadt toch enigszins geloof bij Abraham. Want wat betekent die aanhef? Heere, dat betekent Adonai. En Heere met hoofdletters, dat betekent Yahweh. En daarmee zegt hij, ja Heere, ik weet dat u de eigenaar van mij bent. En dat u de Almachtige bent, dat betekent dat woord Adonai. Dat u alles kunt, dat geloof ik. Dat geloof ik op dit moment met mijn verstand. Maar mijn hart kan ik er niet in meekrijgen, Heere. Heere, Heere. En dan moet je niet denken dat dat niet een element is van het ware geloof. Maar dat vertrouwen des harten, dat is bij hem weg. Heere, Heere, met een hoofdletter. Hij gelooft echt wel dat de Heere de getrouwe is. O, iemand die echt levend gemaakt is, die zal dat direct van zich afwerpen wanneer iemand zou zeggen, geloof je dan niet dat de Heere almachtig is? Geloof je dan niet dat de Heere getrouw is? Jazeker, dat geloof ik wel, maar ik kan mijn hart er niet in meekrijgen, want ja, wat leeft er dan in zijn hart? Een plan, een plannetje om de Heere te helpen, de belofte te vervullen. Want hij gelooft ook nog wel in de belofte van God. Maar hoe moet die belofte dan vervuld worden? Dan loopt hij mij vast. Kijk, en vandaar ook zegt hij, wat zult gij mij geven? Daar ik zonder kinderen heen ga. En als hij dat zegt, Dan laat hij in zijn hart kijken. Dan laat hij zien dat hij met de dood bezig is. En is dat niet logisch? Hij is 85 jaar. En hij heeft nog steeds geen kind. Dat ik zonder kinderen heen ga, dat woordje heen ga, dat betekent, ik zal straks sterven zonder een nageslacht. Wat zult gij mij geven? En de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer. Dan gaat Abraham de aandacht van de Heere afleiden van Abraham zelf en vestigen op Eliezer. Zijn vertrouweling, hij heeft zo'n prachtige naam, Heere. Want die naam betekent, God is mijn hulp. En hij noemt hem zelfs zijn zoon. Voort zei de Abraham, zie, mij hebt gij geen zaad gegeven en zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. Hij noemt hem dus zelfs zijn zoon. Hij is een geadopteerde zoon, Eliezer. En als hij nou eens de erfgenaam zou worden, dat kan toch ook, Heer? Want ik heb hem toch wettig geadopteerd. En dat weet degene in ons midden die een adoptiekind heeft, dat dat een wettig kind is van vader en moeder. Ja toch, Heere. Dan is hij wel toch mijn zoon. En zo komt Abraham met een plan. Bent u ook soms zo aan het redeneren in uw gedachten? Dat doen Gods kinderen in de aanvechting. Wanneer zij vastlopen met zichzelf, met hun onmogelijkheid. Ze hebben wel de belofte gekregen, maar ze weten niet hoe ooit die belofte vervuld zou moeten worden. En dat ze gaan redeneren, en dat redeneren, dat wordt versterkt door de duivel. En door het verdorven verstand. En dan loopt het soms door elkaar heen. Enerzijds de hartelijke begeerte om het van de Heere te verwachten, Heere, Heere. En anderzijds constant maar denken. Constant maar denken en plannetjes maken. En denken van, zou het dan misschien zus gaan of zo gaan? En eigenlijk het niet echt verwachten van het wonder. Dan heb je het geloof niet in de beoefening. Dan is het geloof wel aanwezig, want dat zal nooit verdwijnen, maar dan is het niet in de beoefening. En dan heeft vooral de vrees de overhand. En als de vrees de overhand heeft, gemeente, dan ben je geneigd om heel sterk te letten op de omstandigheden. En dan spreken die omstandigheden heel sterk. En dan kunnen die omstandigheden als een berg worden. En die omstandigheden die voeden dan het ongeloof. En het kleingeloof. En dan wordt dat kinderlijke vertrouwen in de Heere gemist. En om dan ook avondmaal te vieren, als je in zo'n toestand verkeert, dan is dat toch moeilijk. Omdat je bij jezelf eigenlijk geen goede gestalte kunt waarnemen. En dat die omstandigheden alles vertroebelen. Alles verduisteren. Dat je zegt, hoe zal het ooit toch waar worden wat de Heere me ooit een keer heeft toegezegd. Nu, dat kan de Heere alleen maar in je overwinnen. U die zo bestreden en aangevochten wordt. En hoe wordt dan die overwinning behaald? Onze tweede gedachte, de geloofsoverwinning. Ach, die wordt alleen maar behaald doordat de Heere weer gaat spreken tot Abraham. En ziet, het woord des Heeren was tot hem, zeggende, deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Dan komt de Heere Abraham tegemoet. O, de Heere had Abraham heel streng kunnen bestraffen. Maar dat doet de Heere niet. Hij handelt hier vaderlijk met Abraham, geliefden. Hij komt Abraham in zijn droefheid en in zijn vrees en twijfelmoedigheid terug tegen. Om hem werkzaam te gaan maken. Door de werking van Gods Heilige Geest. Waarmee? Met de belofte van God, geliefden. En wat is de werkzaamheid in de adventstijd, gemeente? Dat is wachten en verwachten. Dat is de werkzaamheid in de adventstijd. En dat moet weer aangeblazen worden bij Abraham. Dat hij ook in die adventstijd gaat uitzien en gaat wachten. En het gaat verwachten. Waarvan? Van het wonder. Van diegene die in de belofte is beloofd. Namelijk de beloofde Messias. Dat die komen zal, geliefde gemeente. En waaruit blijkt dat? Dat blijkt uit het woord erfgenaam. Want als de Heere hier zegt tegen Abraham, deze zal uw erfgenaam niet zijn, dan wijst hij op Eliezer. Dan zegt hij, maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. En dat snappen we allemaal natuurlijk wel. Als je dat letterlijk uitlegt, dan denk je, oh, dus Abraham krijgt toch nog een kind. En dat weten wij ook, dat hij ook echt een kind heeft gekregen, jongens en meisjes. Dat is Isaac. Dat weten we. Maar de Heere bedoelt hier de erfgenaam met een hoofdletter. En dat is niemand minder dan de grote zoon van Abraham. Dat is de zoon van God, dat is de Heere Jezus Christus. Dat zal ik u bewijzen aan de hand van de schrift. Er staat namelijk in Hebreeën 1 vers 2 van Christus. Welke hij gesteld, dat is de Vader. Welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles. Nou gaan we de aandacht even afleiden van Abraham af. Van Isaac af. En dan gaan we de aandacht vestigen op die grote erfgenaam. En die erfgenaam, die heeft de belofte ontvangen in de stille raad des vredes toen dat testament vastgelegd werd. In die raad des vredes, geliefden. En toen heeft God de Vader tegen de Zoon gezegd dat hij de erfgenaam zou worden van dat testament. Niet als God. Want de Heer Jezus die is waarachtig God. En is daarom per definitie de bezitter van alles. Echt waar. Maar als mens. Als middelaar. Zal hij de erfgenaam worden van alles. En wanneer zal hij dat in bezit krijgen? Als hij aan één voorwaarde zal voldoen. Namelijk, als hij de dood zou ingaan. Want een testament zal van kracht gaan wanneer de dood dan komt. En dan zal hij die erfenis ontvangen. Hij moet een schuldoffer gaan brengen. Hij moet een zoenoffer gaan brengen. En dat heeft hij gebracht. En toen hij dat gebracht heeft, toen is hij naar de hemel gevaren. En toen heeft hij in de hemel die erfenis in ontvangst genomen. Om zo ook allen die ware kinderen Abrahams zijn, die kinderen des geloofs zijn, te laten delen in die erfenis. Nee, Abraham, luister goed. Deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar de erfgenaam die uit uw lijf voortkomen zal. Dat is de grote zoon van Abraham, die uw vlees en uw bloed zal aannemen. De mens, Jezus Christus, die waarachtig God is, die zal de erfgenaam zijn. En op grond van zijn dood zal die erfenis gegeven worden door de Vader, zodat straks ook Gods kinderen genoemd kunnen worden, erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Dat is nogal wat. Wat Abraham hier krijgt te horen. Wat een ontzaglijke belofte. En wat geeft dat toch een ruim perspectief. Abraham zal dat allemaal niet direct zo doorzien hebben. Maar hij heeft toch in de verte er iets van mogen zien. Op grond van wat de Heer Jezus ook zegt. Hij heeft van verre mijn dag mogen aanschouwen. En zich daarin verheugd. Nou, dat is dan toch nogal wat, hè. Wanneer die belofte zo onderstreept wordt in de adventstijd. En wat gaat de Heere dan doen? Dan gaat de Heere daarbij een teken geven. Hij zegt, Abraham, kom jij eens uit je tent. Want er staat in vers 5, toen leidde hij hem naar buiten. En jongens en meisjes, jullie kennen die geschiedenis. Het is midden in de nacht. Dan zegt de Heere tegen Abraham, Abraham, ik geef je een teken. Kijk eens naar boven. En tel de sterren eens, indien gij ze tellen kunt. En er zullen er vast zijn in ons midden die wel eens in het oosten zijn geweest en 's nachts wakker zijn geworden om daar de sterrenhemel te zien. Het schijnt dat daar de sterren zo dicht op elkaar te zien zijn, dat je als het ware een melkweg ziet van sterren. Jongens en meisjes, ik las ergens, er zijn zoveel sterren, dan moet je een 10... hoor je het, een 10 op papier zetten en dan moet je daar 21 nullen achter schrijven. Moet je dat thuis straks maar eens doen. Een 10 met 21 nullen. Dan krijg je wel zo'n groot getal. Biljarden sterren. Wat wil de Heere daarmee zeggen? Hij wil laten zien hoe machtig hij is. Die sterren die waren er eerst niet, Abraham. Dat kun je weten, Abraham, want dat is je overgeleverd. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. En toen zei ik, er was licht en er was licht. En toen was het 's nachts nog stikdonker. Toen had ik de hemellichamen nog niet gemaakt. Toen was de aarde en de hemel net als een leeg huis, jongens en meisjes. En als je in een leeg huis 's nachts komt, dan is het stikdonker in dat lege huis. En dan zeg je, ja, dan moeten hier eerst toch een paar lampen aangelegd worden. En toen het stikdonker was, Abraham, toen heb ik gezegd, er zij licht. En toen heb ik de hemellichamen geschapen. En toen heb ik 's nachts de maan en de sterren geschapen. Zodat dat lege huis voorzien werd van verlichting. En dat deed ik in één keer, Abraham. En Abraham, zie je nou wel hoe machtig ik ben. Hoe groot ik ben. Dat ik almachtig ben, Abraham. Een teken bij de belofte die de Heere uitgesproken heeft. En zo wil het teken van het heilig avondmaal ook zijn. Voor de aangevochten en bestreden kerk des Heren die zo worstelen met, heb ik wel grond om aan te gaan. Die wel weten in hun leven dat ze van dood levend zijn gemaakt. En dat de Heere gesproken heeft in hun leven. Die ook wel iets gezien hebben van de tweede persoon in die belofte. Maar het is alles zo weg. Het is alles zo verdwenen. En er wordt alles zo door de omstandigheden vertroebeld. En dat de Heere dan komt met zijn woord, telkens maar weer opnieuw, ook door de bediening van het woord. Ja, dan kan een kind van God wel zeggen, ja, maar de Heer heeft nog gesproken in je leven. En dat weet je dan met je verstand wel. En dat kun je ook nog wel herinneren. En met een zekere betrokkenheid kun je dat ook nog wel weer terugvertellen misschien. En dan wil je niet twijfelen aan de almacht van de Heer en de trouw van de Heer. Maar ik ben 85. En alles spreekt toch van de dood en de onmogelijkheid. Kijk, en dan zegt de Heere dat teken. Dat teken, dat is
om dat aangevochten en bestreden geloof te versterken. Ja, kun je dan die sterrenhemel vergelijken met de eenvoudige tekenen van het heilig avondmaal? Jazeker. Want het komt natuurlijk op datgene aan wat dan daarna gebeurt bij Abraham. Want wat staat er dan? Als de Heere gezegd heeft, zo zal uw zaad zijn, Abraham. Dan staat er, en hij geloofde in de Heere. En daar gaat het om, gemeente. Onze kanttekeningen die schrijven dan niet dat Abraham hier voor het eerst begint te geloven, maar dat hij sterker wordt in het geloof, overwinnende zijn vlees en de grote beloften die hem in vers 1, 4 en 5 van zijn zaad en voornamelijk van de Messias gedaan had, tot zijn zieletroost en zaligheid aanneemt. En dat doet hij dus. Dat hij dat aanneemt, want wanneer we dat ware geloof niet in de beoefening hebben, dan zeggen die tekenen mij niks. En dan zegt die sterrenhemel mij ook niks. Maar door de genade van de Heilige Geest komt het geloof in de beoefening bij Abraham. En Abraham geloofde, wat staat er? In de Heere. In die almachtige God. En dan staat er een prachtig woord in het Hebreeuws voor geloven, wat wij allemaal kennen. Wat we iedere dag een paar keer per dag gebruiken. En welk woord zou dat zijn, jongens en meisjes? Dat is het woordje amen. Dat staat er. Voor een werkwoord. Amen zeggen. Op de belofte van God. En op wie God is. Dat woord dat betekent vertrouwen hebben. Dat het goed zal komen. Wat de Heer toegezegd heeft. Dat betekent zijn hoop stellen op de levende God. Vastheid aan de dag leggen. Weet je wat er gebeurde in de storm van de aanvechting en de bestrijding in het leven van Abraham? Hij mocht dat anker der ziel buiten boord werpen. En dat anker dat kreeg houvast aan niemand minder dan de Heere zelf. En hij mocht zich vastmaken in zijn God. In die belofte van, ik ben u een schild. Uw loon zeer groot. En in de belofte van het zaad. En op een zodanige wijze, geliefden, dat hij het ook mocht ondervinden. Want dat betekent ook, en Abraham geloofde in de Heere, dat hij het als waar bevindt door de werking van de Heilige Geest hier in zijn hart. Dan is er geen twijfel meer. En dan wordt alle onzekerheid uitgedreven, gemeente. En dan heeft hij houvast aan wie de Heere is. In al zijn trouw en al zijn almacht, gemeente. En daarom verklaart Paulus dat zo kostelijk in Romeinen 4, vers 18. Als hij zegt, Abraham geloofde tegen hoop, op hoop. Tegen hoop, dat betekent datgene wat de binnenpraters zeiden. Wat de aanvechtingen van buitenaf hem inwierpen. Die zeiden, ach Abraham, er is geen hoop meer, man. Je bent 85. Het is afgelopen met je. Dat zeiden de binnenpraters. Houd er maar mee op. Laat Eliezer je opvolger worden. En de duivel die zal dat zeker ook gevoed hebben. Dat is de wanhoop. Nabij. Tegen hoop. Het is hopeloos. Sarai. Maar toen hij terugkwam van die onvergetelijke nacht, toen heeft hij gezegd tegen Sarai, Sarai, er is hoop. Een levende hoop. Namelijk de Heer. De Heer, Sarai. We moeten op de Heer steunen. Op de Heer zien. Hij houdt getrouw zijn woord. We moeten ons lichaam niet meer aanzien. Dat betekent dat eigenlijk. Betekent eigenlijk dit, gemeente. Dat Abraham door het geloof van zichzelf mocht afzien. Dat is geloven. Van zijn vlees, van zijn onmogelijkheden. Hij mocht afzien van zijn ongeloof, van zijn twijfel, van zijn onmacht. Van zijn zonde mocht hij afzien dat hij de Heere de weg ging voorschrijven. En hij mag geloven in wie de Heere is, in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Hij heeft hem van verre mogen zien en mogen aanschouwen, zegt de Heere Jezus. En vandaar ook de geloofsvrucht, onze derde gedachte, gemeente. Want dan staat er zo kostelijk als Abraham mocht geloven in de Heere, dat de Heere het hem rekent tot gerechtigheid. En hij rekende het hem tot gerechtigheid. En hij, dat is de Heere, de verbondsjehovah, rekende, toerekenen betekent dat. Het tot gerechtigheid. Het, dat is het ware geloof. Dat rekende hij tot gerechtigheid. We moeten daar even rustig naar luisteren, gemeente, wat hier staat. Want dit is een van de meest klassieke teksten waarop de kerk de vrije rechtvaardiging door het geloof alleen op baseert. Hele belangrijke tekst in het Oude Testament, die Paulus dan ook aanhaalt als een bewijs van de vrije rechtvaardigmaking door het geloof alleen. Want het gaat hier niet om de vroomheid van Abraham. Dat woordje het, dat betekent niet, nou Abraham, nou dat je weer tot een goed werk gekomen bent, namelijk dat je gaat geloven en alle twijfel laat varen, nu reken ik je dat tot gerechtigheid. Nee, gaat hier niet over de vroomheid van Abraham. Het gaat hier ook niet over het feit dat het geloof van Abraham enige verdienstelijkheid in zich zou hebben, zoals Rome dat leert. Het gaat hier ook niet om een soort aanvulling dat Abraham tot nu toe in al die 10 jaren dat nooit heeft geloofd. Want dat zou ook in strijd zijn met het woord van God. Nee, het gaat hier om wat dat instrument aanneemt. Wat dat instrument ontvangt. Het, dat is hier de lege hand die de Heilige Geest schenkt aan een arm en een verloren zondaar in de wedergeboorte. Dat is het geloof. En dat dat geloof in de beoefening wordt gebracht door het werk van de Heilige Geest. En dat dat geloof de belofte gaat aannemen die de Heere spreekt tot de ziel. En dat telkens weer opnieuw, tegen alle aanvechtingen en bestrijdingen in. Het gaat hier vooral om datgene wat het geloof aanneemt. Namelijk dat in de belofte de Zoon wordt beloofd. De Zoon van God en zijn gerechtigheid. Onze kanttekeningen zeggen het als volgt. Dat is, God heeft uit loutere genade hem, die geen gerechtigheid had in zichzelf om voor zijn gericht te bestaan, voor rechtvaardig geacht door het geloof aan zijn belofte en de beloofde middelaar. Onze kanttekeningen zijn daar duidelijk in. Dus dat Abraham door het geloof gerechtvaardigd werd en dat staat ook in Romeinen 4, vers 1 tot 5. Daar is Paulus immers in discussie met de Joden, die zeggen dat je uit de werken gerechtvaardigd wordt, uit de werken der wet, uit wat je doet en wie je bent in je manier waarop je leeft, en dat je probeert zo'n gerechtigheid, een eigen gerechtigheid voor God te verwerven. Nee, zegt Paulus. En die plaatst daar dan de rechtvaardigheid des geloofs tegenover. En dan haalt hij deze tekst aan. Dat hier staat, en de Heere rekende het hem tot gerechtigheid. En dan is het woordje rekenen een heel belangrijk woord. Dat is het woordje toerekenen. En dat woordje rekenen, geliefden, dat plaatst ons voor de rechterstoel van God. Dat woordje rekenen, dat brengt ons bij het oordeel van God. Hoe God erover oordeelt. Beter gezegd, hoe God over u oordeelt. Hoe God over Abraham oordeelt. Dat is ook het prachtig zelfonderzoek met betrekking tot het heilig avondmaal. Mag ik ten avondmaal gaan? Dan gaat het niet over hoe de dominee erover oordeelt, of een ouderling, of een kerkraadslid, of een medekind van God, maar hoe God erover oordeelt. Als Abraham zou vragen, zou ik ook aan het heilig avondmaal mogen? Wat zou de Heer dan zeggen tegen Abraham? Ja, Abraham, niet op grond van wie je bent in jezelf, Abraham, maar op grond van datgene wat ik je toereken. En dat is de gerechtigheid van Christus. En niet anders dan dat. Dat is de enige grond waarop een mens recht staat tegenover God. Dat betekent het eigenlijk. Tegenovergestelde is wat een werkelijkheid is, zoals wij, als we voor Gods rechterstoel geplaatst worden, namelijk dat God mij mijn zonden en mijn ongerechtigheid moet toerekenen. Krachtens zijn heilig recht. Dat moet hij doen. Daar kan hij geen afstand van nemen. Dan zou hij onrechtvaardig zijn. Om het maar met een voorbeeld uit de Bijbel te illustreren. Toen Simei David gevloekt had. En David later terugkwam in Jeruzalem. Toen kwam Simei naar David toe. En toen zei Simei: mijn heer koning, wilt u mij mijn ongerechtigheid niet toerekenen? Wilt u dat? Want o koning, ik heb u uitgevloekt. En nou ben ik zo bang dat u met me gaat afrekenen. En daar hebt u recht op. Wilt u dan alstublieft mijn ongerechtigheid mij niet toerekenen? En dan gaat het daar over een menselijke verhouding. Dat David op dat moment een beslissing moet nemen. En u weet hoe het afgelopen is met Simei. Hij heeft een tijd uitstel gehad. Maar op zijn sterfbed zegt David nog tegen Salomo: en denk erom, er moet nog afgerekend worden met Simei, hoor. Dat gaat gebeuren. En daarin is David rechtvaardig. En heb je dat wel eens beleefd, gemeente? Want dat is het eerste stuk van de waarachtige zelfbeproeving. Dat je je verdoemenis hebt leren billijken voor het aangezicht van een heilig en een rechtvaardig God. Kijk, en dan zegt u misschien: ja, maar dominee, ik lees dat nergens hier in de eerste 6 versen van Genesis 15. Maar denk erom dat Abraham daar iets van beleefd heeft, hoor. Toen God hem verscheen. In al zijn getop van ongeloof en twijfel aan de belofte Gods. In zijn wantrouwen tegenover de Heer, dat hij daar iets van beleefd heeft, hoor. Want dat beleven Gods kinderen naar de doorgaande oefening des geloofs iets van, als ze hier iets van gaan leren, als de Heer gaat onderhandelen met je, met wie je bent en blijft in jezelf, ook met betrekking tot de gang naar het heilig avondmaal. Echt waar. Ik ben het absoluut niet waard om een plaatsje in te nemen aan de tafel des Heren, als God mij mijn zonden gaat toerekenen, die ik gedaan heb tegenover de Heren, meer dan wat Simei tegenover David gedaan heb, heb ik gedaan tegenover de Heere. Kijk, en daarom moet er een andere gerechtigheid mij toegerekend worden en mijn ongerechtigheid mij niet toegerekend worden. En hij rekende het hem tot gerechtigheid. Hij rekende hem de gerechtigheid van Christus toe. Omdat hij dat door een waar geloof in de belofte mocht omhelzen. En zo werd hij door het geloof gerechtvaardigd voor God. Het minste en zwakke, ongeoefende geloof dat mag geloven wordt door God gerechtvaardigd. De zonde wordt dan door God gerechtvaardigd. Dan rekent God op het moment wanneer een arm en een verloren zondaar vanuit de nood van zonde en schuld de toevlucht leert nemen tot de zoon van de klederen van de Heer Jezus Christus, rekent God op dat moment voor 100% de gerechtigheid van Christus aan zo'n ziel toe. En de Heere rekende het hem tot gerechtigheid, zodat hij iets van die vrede mocht gevoelen in zijn ziel, de vrede met God, die onuitsprekelijke vrede met God. Kijk, en er zijn maten en trappen in, als het gaat om de beleving daarvan. Maar als het gaat om de zaak zelf, dan is het waar wat de dichter zegt: elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot wordt, van dat heil, die weldaan deelgenoot. Hij zal ze groter maken. Kijk, en dat is ook de oefening om naar de tafel des Heren te gaan. Dat je zegt: moeder, arm en naakt, vlucht ik met al mijn ongerechtigheden en met al mijn zonde en schuld tot de God die in Christus mij zalig maakt. Amen. Gebed. Ja, Heere, zo moest Abraham leren wat die woorden inhielden.
dat u een schild bent, dat de gerechtigheid die redt van de dood voor hem staat. En dat u ook zijn loon bent, namelijk de verdiensten van Christus. Zeer groot, dat beloofde zaad, ach Heere. Dan kunnen we niet anders dan naast Abraham zitten en zeggen, Heere, leer ons dat. En kom toch tot onze ziel, om ons daarin te onderwijzen. En ook te verstaan wat ook de functie van het teken is dat Gij geeft. En Heere, wanneer we nog vreemd zijn van dat leven, dan bidden we van U of Gij dat uit genade wilt werken. En oefen ook uw volk en kinderen daarin. Om met lege handen te komen. En zo het alleen van u de Heere te verwachten. Om dat anker der ziel buitenboord te werpen. En houvast te krijgen aan u en uw woord. Heere, doe genade verzoening over onze zonden. En ga met ons als we deze plaats verlaten. En sterk ons in alle opzichten. En hoor ons gebed en aanvaard onze dank. In de vergeving van al onze ongerechtigheden door het bloed van Christus. Amen. En dan zingen wij van dat schild. Maar trouwe God, Gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Het tweede van Psalm 3. Met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.